hebben, wil papier, gaan we beginnen met het onderwerp tussen twee mensen. Laat eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken dat wij het woord hebben, Vader, dat we dat hier bij elkaar kunnen, dat we bij elkaar kunnen zitten en dat kunnen bestuderen. We geloven dat u voor onze zonden bent gestorven en is opgestaan uit de dood. En Vader, daar willen we graag meer van horen en leren. En uw woord heeft ons zoveel nog te leren. Daarom, Vader, wilt u ons licht geven op uw woord, zodat wij ook weer dingen gaan verstaan. En ja, dat we daardoor ook u natuurlijk veel meer gaan zien wie u bent en wat u allemaal doet. En wat een liefdevolle Vader u wil zijn voor ons, Vader. En dat wil ik vragen, Vader, voor ons allemaal. En danken natuurlijk in de naam van de Heer Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen. Ja, tussen twee mensen. Hoezo? Nou, er zijn in de Bijbel een aantal passages die beschrijven een verhaal over twee mensen. Nou, in de Bijbel begint dat met Abel, Kain en Abel. De meeste van jullie, kennen die natuurlijk wel. En dan hebben we de tollenaar en de fariseeën die naar de tempel gaan om te bidden. En dan heb je die twee mensen die aan de kruis hangen naast de Heer Jezus. Eén te rechter en één te linkerzijde. En die hebben allemaal een verhaal te vertellen, ja. Want niets staat zomaar in de Bijbel. Het is allemaal opgeschreven om ons ook iets te leren. Want er zijn veel meer dingen gebeurd. De Heer heeft ook in het Oude Testament meer dingen gezegd. De Heer Jezus, toen hij op aarde was, heeft hij ook veel meer dingen gezegd. Johannes zegt, ja, ik heb niet alles opgeschreven, want als ik dat zou doen, dan zouden de boeken in de wereld niet genoeg zijn om dat te kunnen bevatten. Dus niet alles is opgeschreven. Dus wat er is opgeschreven, dat is voor ons ter lering, om wat van te leren, of te gehoorzamen. Want in het Oude Testament lezen we natuurlijk ook over dat Noach die kwam uit de ark en die bouwde een altaar. Nou, wij hoeven geen altaar te bouwen, dat weten we. Dus, maar we kunnen er wel dingen van leren. Maar voor gehoorzaamheid, waar moeten we dan zijn? Bij de brieven van Paulus. Nou, Kain en Abel. Ik heb dat gewoon uitgeprint. Het spaart ook een hoop tijd, hoeven niet allemaal te bladeren. En dat is Kain en Abel in Genesis 4, vers 2 tot met 8. En zij voert voort. Zij voer voort te baren, dat is Eva, de vrouw van Adam. Zijn broeder Abel. En Abel werd een schaapherder en Kain werd een landbouwer. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kain van de vrucht des lands de Heere offer bracht. En Abel bracht ook van de eerstgeborenen zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan. Maar Kain en zijn offer zag hij niet aan. Nou, wat betekent dat? De Heere zag het offer van Kain niet aan en van Abel wel. Nou, hoe wisten ze dat? Nou, vuur kwam uit de hemel en die verteerde dat offer. En zodoende wist hij dat het aangenomen was. En bij Kain, die had iets gebracht en dat werd door de Heere niet aangenomen. En dan zie je ook, toen ontstak Kain zeer en zijn aangezicht verviel. Nou, wat betekent dat? Zijn aangezicht verviel. Nou, dan ken je wel eens als iemand wat tegen jou zegt, ja. En je kijkt hoopvol naar hem en dan zegt hij niet wat jij wil. Nee, hij wijst het af. En dan ben je zo en dan... Maar dan gaat je gezicht zo. Vind je niet leuk, ja. En dan kan je dus zelfs ook boos worden. En dat is met Kain gebeurd. Zijn offer, wat hij gemaakt had, wat hij geofferd aan God, werd niet aangenomen. En hij had toch iets heel moois gebracht. Hij was namelijk een landbouwer. Dus hij had, kijk... Hij had vruchten van het veld aangeboden. Waar zien we dat trouwens ook? Het hindoeïsme, zie je, brengen ze ook allemaal fruit en dat soort dingen. Wordt dan geofferd. Ja? Dat is wat jij brengt. Dat is wat jij denkt, wat moet. Nou, de Heere zei tot Kain, waarom zijt gij ontstoken? Dus waarom ben je toornig geworden? En waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging, dus als je wel doet, dan word je door de Heere verhoogd, dan neemt hij het aan. Zo is het. En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Dus als je niet wel doet, ja, de zonde, nou, we zeggen, die ligt aan de deur, klaar om je te pakken. Ja, de zonde is overal om ons heen. En zijn begeerte is toch tot u, dus de zonde, ja, die is er. En dat kennen we allemaal. Die wil maar één ding zondigen. En gij zult over hem heersen. Dus jij moet over de zonde heersen. En Kain sprak met zijn broeder Abel. Dus nadat God dat tegen hem gezegd had, hij heeft het niet aangenomen. God zegt wel tegen hem, als je goed doet, dan word je verhoogd. Dus hij had het nog zich kunnen herstellen, zeg maar. Hij had zich nog kunnen bekeren van, oh ja, oké, zegt u dat? Ik heb in het verleden ook dingen geofferd aan de Heere. Niet letterlijk, maar dingen waarvan ik dacht, die doe ik voor de Heere. En later heb ik geleerd, onder andere door het rechtsnijden van het woord en waarheid, dat een heleboel van die dingen die niet, die waren gewoon van geen enkele waarde, want dat is niet wat God vroeg. Wat doe je dan als gelovige? Oh, ja, nou oké, dat was dus fout. Nu ga ik het voort en zo doen als de Heer het zo wil. Nu heb ik die kennis. Kaïn werd ook door God vermaand in dat opzicht. En had hij natuurlijk nog kunnen herstellen. Maar dat wou Kaïn niet, dat deed hij niet. Want wat gebeurt er? Kaïn is zo vervuld met haat en nijd, dat het niet vervuld werd. En die gaat naar zijn broeder Abel, want zijn offer werd wel aangenomen. En het geschiedde, als zij in het veld waren, dat Kaïn tegen zijn broeder Abel opstond en sloeg hem dood. Dus hij vermoordde zijn broer. Waarom? Uit haat, nijd, jaloezie. Ja, er kunnen veel dingen door gebeuren, door haat, nijd en jaloezie. En dat is wat er gebeurde. Hij doodde hem. Ja, je kent dat wel, hè. Voor de jongeren onder ons heb je natuurlijk iemand in de klas. Je hebt altijd van hele brave leerlingen die altijd alles goed doen en netjes doen. Altijd goede antwoorden. En de wat rebellerende figuren, die hebben een hekel aan dat soort leerlingen, ja. En Abel had dus, kreeg een hekel aan Abel. Dat was de brave Hendrik in zijn ogen natuurlijk. Kaïn was een religieuze man. Net zoals Paulus, dwaze bloedverwanten waar hij naar verwees. Paulus verwees in Romeinen 10 naar Israël. Wat is een religieuze man? Iemand die een religieus iemand is. Dat is iemand, religie die zegt, je moet dat en dat en dat doen. Want de Heer wil dat. Dus je moet geld geven en je moet dit doen en allerlei dingen doen. Vergeving vragen, je moet gedoopt worden. En dan zal God blij met jou zijn. En dan krijg jij een goed gevoel daarover. Ja, ik heb iets gedaan wat God wel behagelijk is. Dus ik heb iets gedaan. Dat is religie. Dingen doen. En jij hebt een goed gevoel erover dat jij wat voor hem gedaan hebt. En dan moet je eigenlijk beloond worden natuurlijk. Dat is religie. En dat is Kaïn. Die had natuurlijk van het veld het mooiste van het mooiste geofferd aan God. En hij dacht, nou dat zal hij wel accepteren. Maar God accepteerde dat niet. Want het is namelijk niet wat hij vroeg. Dus Kaïn was een religieuze man. En net zoals Israël dat in feite ook was. Want in Romeinen 10 zie je staan wat hij over Israël zegt. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Voor hun behoudenis, voor hun redding. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben. Nou, Kaïn had ook een ijver tot God. Ik bedoel, die vruchten die komen niet vanzelf. Die heeft ze zorgvuldig uitgezocht en heeft die bij elkaar gebracht. En aan God geofferd. Maar Israël, ze hebben ook een ijver tot God, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, kijk, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten. Zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Dus wat deed Kaïn? Hij bracht zijn eigen gerechtigheid voor God. En Abel, die deed dat niet, die luisterde naar wat God wilde. Dus religie is ook, ja, ik kijk daar naar zo'n hele groot gebouw daar. En dat is religie, want je moet je eigen gerechtigheid doen. Men kan wel zeggen soms, het is genade, maar genade, die moet je, je moet meewerken aan de genade. Jij moet meewerken. Terwijl de Bijbel leert, de genade, die moet helemaal in mij werken. Ik kan niks doen. Hij moet het in mij doen. Dus ja, Israël faalde dus om rechtvaardig te worden, want ze zochten het niet uit het geloof, maar puur uit te werken. En als je iets doet, dan weet je dat je gaat niet naar je baas om te werken en je krijgt er niks voor. Je gaat werken omdat je dan betaald wordt. Je baas is verplicht je te betalen. Je hebt een schuld aan hem. Dus in feite is dat ook zo met de mens, als die denkt door zijn werk gerechtvaardigd te worden. Hij doet er wat voor en God is gewoon verplicht om jou natuurlijk dan ook te belonen. Met eeuwig leven uiteraard. Ja? En zo zitten de mensen in elkaar. Zo zitten zondige mensen in elkaar, wereldwijd. Want overal waar je komt, elke religie zit zo in elkaar. Er is geen godsdienst ter wereld die leert dat je gewoon door het geloof gerechtvaardigd kan worden. Die bestaat gewoon niet. En wie het weet mag het zeggen, maar ik ken er geen een. En zelfs in het christendom is daar verschil over, ja? Als je het woord en waarheid recht snijdt bij de apostel Paulus, dan ga je het pas begrijpen. Nou, in Judas 1 vers 11, kijk, Kaïn stond erop dat God zijn goede werken en religieuze daden zou accepteren, ja? Ja, hij werd niet voor niks zo boos. Kain, of in Judas 1 vers 11 lezen wij over de weg van Kain waardoor zij verloren gingen. Wat staat daar in Judas? Wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingegaan. Dus er is een weg van Kain. En dan zijn ze vergaan. Wat is de weg van Kain? Nou, dat is, kijk maar naar, dan moet je dus lezen wat we net hebben gelezen. Wat heeft Kain gedaan? Hij bracht zijn eigen gerechtigheid. Hij luisterde niet naar wat God zei. Dat zijn mensen die het evangelie van verlossing door bloed haten. Denk aan wat Kain deed met zijn broer. Ik weet nog wel dat ik het verhaal van Kain en Abel als kind, dat ken je gewoon. Maar het was mij niet verteld in ieder geval. Ik wist niet, ik snapte niet waarom het offer van Kain nou niet aangenomen werd. Dat wist ik echt niet. Dat stond er ook niet zo, hij nam het niet aan. En van Abel wel. En dat was een geslacht dier. En in mijn menselijke verstand dacht ik ook van, maar dat van Kain is toch ook goed? Wat mankeert er nou aan? Totdat je natuurlijk gelovig wordt en dat je dan ook de uitleg krijgt van mensen die het weten. En dan zie je inderdaad, het gaat. Wat is het verschil tussen het offer van Kain en het offer van Abel? Nou, dat weten we allemaal. Het offer van Kain is een offer zonder bloed. En het offer van Abel is een offer met bloed. En religieuze mensen, die kunnen zich nooit verheugen. En dan zullen jullie ook allemaal die ervaring hebben. Als jij vertelt, ik ben verlost door het bloed van Christus. Al mijn zonden zijn vergeven. Ik kan er niks voor doen. Ja, iemand die denkt dat hij dat allemaal wel moet doen, die gaan daar niet zich ook in verblijden. Want dan start hun huis wat ze opgebouwd hebben, wat bestaat uit allemaal werken doen. Ja, dat stort natuurlijk als één klap, net zoals al die blokken die daar staan. Dat stort allemaal in één klap in. Blijft niks van over. Dan blijft niks van over. Dus ja, kijk in Hebreeën 11 vers 4. Dan zien we ook staan wat Gods waarheid betreffende Abel is. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande godig offer dan Kain. Kijk, een offer is een offer. Ze hebben allebei iets gebracht naar de Heer. Ze hebben er allebei wat voor moeten doen. Wat heeft Abel gedaan? Hij heeft een dier moeten slachten en dat heeft hij geofferd. Kain heeft ook dat allemaal moeten, ik weet natuurlijk niet wat hij precies gebracht heeft, maar het was in ieder geval van de vrucht van het land. En dat heeft hij ook moeten pakken en heeft hij ook daar neer moeten leggen. Maar het offer van Abel was meerder dan Kain. Waarom? Door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf, en door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Kain bracht een offer, uit zichzelf wist hij het ook niet. Net zoals ik net dacht, wat is nou het verschil? Waarom wist Kain nou wat God wilde? Nou, wat zegt de Bijbel in Romeinen 10 vers 17? Het geloof is door het gehoor en het gehoor is door het woord van God. Dus wil je geloven, een Bijbels geloof, dus wat God zegt, dat weet jij niet zo, dat komt niet uit de lucht waaien, dat bestaat niet. Ik heb het jou ook verteld toen, jij kende de Heer ook niet. Nou, wat moet ik geloven om gered te worden? Ja, dat kan ik wel zeggen, maar iemand kan ook naar binnen komen die zegt, ja, moest luisteren, Allah en de islam, dat moet je geloven. Ja, wie heeft nou gelijk? Dus mensen kunnen zoveel zeggen. Het is door het geloof, is door het horen. En het horen is door het woord van God. Dus dit is de bron van je geloof. Hier staat in wat je moet geloven. Nou, God sprak toen natuurlijk tegen Adam en Eva. Adam en Eva hebben ook gezien dat God dat dier slachtte en dat hij hun aankleedde met die dierenvellen, die huiden. Nou, en Adam, of God heeft het tegen Abel gezegd, dat weet ik niet, maar ik denk dat Adam dat heeft gecommuniceerd met zijn zoon Abel en Kain. Ja, alleen door het offer, door het bloed, dat is het offer wat God wil. Zo zal dat gecommuniceerd zijn. En dus wist Abel, want wie heeft het eerste de Bijbel geschreven? Ja, dat was Mozes, ja, of Job. Maar in ieder geval, toen was er nog geen geschreven woord zoals wij dit hebben. Dat was er nog niet. Dus Adam heeft gecommuniceerd met Kain en Abel. En die heeft gezegd, nou, dat is wat God wil. Nou, wat doet geloof? Geloof doet wat God zegt. En dat is, kijk, hier staat het ook, door geloof, dus door het geloof is het offer van Kain meer als van Kain. Want Kain was dus een ongelovige. Die deed niet wat God zegt. Die zegt, ik weet zelf, ik breng mijn eigen offer. Ik denk dat ik het beter weet. Want dat is ook heel mooi. Nee, dat is niet mooi. Ja? Het is niet wat God vraagt. En Abel spreekt nog steeds door het geloof nadat hij gestorven is. Hoezo dan? We hebben te maken met rechtvaardigheid door geloof en het offer van een plaatsvervanger. En inderdaad, dat is het. Dus het offer van Kain, dat is, nou, dat zijn die vruchten. Dat offer van Abel, daar zien we gelijk, dat is niet alleen bij hun al. Bij Adam en Eva zien we dat al. Dat God daar gelijk al introduceert dat iemand zijn leven geeft voor een ander. Want eigenlijk moesten Adam en Eva natuurlijk sterven. En God heeft toen gelijk een dier geslacht en heeft, toen is natuurlijk bloed gevloeid. Want Adam en Eva hadden ook zich, wat hadden zich bekleed met vijgenbladeren. Dus dat is, kan God, voor God niet bestaan. En dat zien we gelijk de lering van een plaatsvervangend offer. En dat is niet door eigen werken, maar dat een ander voor je sterft. En door dat geloof spreekt Abel nog steeds. Door het offer spreekt Abel nog steeds dat het is door het offer van bloed. Ja, en daar houdt niet iedereen van. Wij hadden pas ook al een keer erover. Ja, dat is ook in die tempel en de tabernaal, dat is ook een bloederige boel geweest hoor. Het is niet allemaal even fris. Ik heb een boek, Het Geheimen van de Offers. En er staan een aantal dingen in. Dan wordt er berekend wat alleen al met Salomo toen de tijd aan hoeveel liter bloed daar... Ze weten natuurlijk precies hoeveel liter bloed in een koe zit. Nou, als je dan leest dat er zijn 100.000 koeien bijvoorbeeld gedood. Nou, dat is een aardige plas bloed, kan ik je vertellen. En dat is natuurlijk, kijk maar eens in de slagerij, hoe dat allemaal gaat. Er zitten jassen zitten, er zit bloed aan. En, dus het is allemaal, ja, inderdaad, dat denk je zo van, ja. Ja, inderdaad, wij denken op huur, ja. Maar ja, toch is het door dat bloed. Alleen het is dierenbloed, hè. En dan komt natuurlijk bij onze Heer Jezus Christus uit natuurlijk. Dat bloed, want daar gaat het om. Maar goed, het gaat door het bloed, ja. Een offer met bloed. En ook nu in 2014, ondanks dat Abel werd vermoord door zijn religieuze broer, 6000 jaar geleden. Want wij geloven dat het 6000 jaar geleden is. Ja, aan het begin. Dus Abel is wat dat betreft een voorbeeld van iemand die gelooft wat God zegt. En of Kain offerde fruit van de grond, dat is het werk van zijn handen. Maar offers wat uit onze handen komt, dat kan ons nooit bevrijden van de wet van de zonde en de dood. Wat is de wet van zonde en dood? Nou, een vaste regel. Als je zondigt, ga je dood. Nou, Adam zondigde en dan ga je dood. Abel zondigde ook. Maar die had het offer van het bloed. En wat dan? Heb je eeuwig leven. En dat is de boodschap die we nog steeds hebben. Ja? En ik zei net al, toen God hem op zijn fout wees in vers 7. Ja, als je wel doet, is er verhoging. En zei wat hem te doen. Ja, toen weigerde hij. Hij met afgunst en haat doodde Kain Abel. Niet gelijk Kain, het staat in 1 Johannes. Dus in de hele Bijbel, Kain en Abel, vanaf het begin. Maar zelfs aan het eind van de Bijbel wordt nog steeds van hun gesproken. Dus het is niet niks. Ik bedoel, voor Abel is het een eer, maar voor Kain is het een oneer. Ja? Want ze zijn allebei, wordt nog steeds van hun gesproken, de een ten goede en de ander, zitten lessen voor ons in. Dus ja, niet gelijk Kain, staat in 1 Johannes 3 vers 12, die uit de boze was, zit. Kain was uit de boze. Hij luisterde niet naar God, hij luisterde naar Satan. En zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Kijk, omdat zijn werken boos waren en van zijn broeder rechtvaardig. Nou ja, dan zie je het, hè. Dus je werken, mensen kunnen heel leven mooi naar de kerk gaan en hele goede werken doen. Moeder Teresa wordt altijd genoemd, ja. Nou, ze laat natuurlijk wat openbaar gekomen hoe zij met geld omging. Toen was het allemaal niet zo fraai meer. Ja, dat is allemaal in het verborgen natuurlijk. Maar aan de buitenkant kunnen het allemaal heel erg nederig kunnen we zijn, mooie werken doen. Maar voor God kan het niet bestaan. Omdat ze niet in gehoorzaamheid aan het geloof zijn gedaan. En bij Kain was dat het geval. Hij sloeg zijn broeder dood en zijn werken waren boos. Dat laat ik zeggen, ja. Dus het, zo mooi als het lijkt. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk niet de enigen die ook goede dingen kunnen doen. Ik bedoel, jij kan iemand, een oud vrouwtje, naar de overkant helpen. Ja, het bekende plaatje. En ik, een ongelovig kan doen. Ik kan het ook doen. We kunnen allebei dezelfde goede dingen doen. En toch was van Abel rechtvaardig. En die van Kain waren boos. Hoe mooi ze ook lijken. Kijk, in Hebreeën 9 vers 22, even over het bloed. Jaap refereerde net een paar keer over. En hier hebben we dat, dus komt mooi uit. Anders zou zeggen, dat heeft de Heer zo geleid. Ja, dat we daar zo spreken. Maar Hebreeën 9 vers 22, het bloed is zo belangrijk. Zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. En dat is gelijk het antwoord op het regeltje erboven. De werken van Kain waren boos en van zijn broeder rechtvaardig. Puur vanwege dat bloed. Daarom, dus zie je, Abel zelf. Ja, wie zijn wij, joh? Wij zijn helemaal niks. Toch? Wij moeten gewoon geloven wat God zegt. En dat maakt ons rechtvaardig. En dat heeft Kain, of Abel gedaan. Dat was het bloed. Zonder bloed geen vergeving van zonde. Waarom niet? Dat heeft met het betalen van de prijs te maken. Tegen een heilige God, een zonde, is een straf des doods waardig. Dus er moet een prijs betaald worden. Aan het Oude Testament ging dat door. Kijk, in vers Leviticus 17 vers 11. De ziel van het vlees is in het bloed. Wat betekent dat? Nou, wat is de ziel van jouw vlees, van je lichaam? Is het bloed. Dat wil zeggen, het ziel betekent het is ook je leven. Zonder bloed kan ik niet leven. Kijk, vlees en bloed kunnen het koninkrijk niet beërven. Dan ligt het anders. Maar nu heb ik dat bloed hard nodig. Hè? En als ik bijvoorbeeld wat mankeer, dan heb ik misschien bloedtransfusie nodig. Want anders gaat mijn vlees, mijn lichaam dood. Dan kan ik niet leven. Dus je ziet hier. Daarom heb ik het u op het altaar gegeven om over uw zielen verzoening te doen. Want het is het bloed dat voor de ziel verzoening zal doen. Zie je? Weer het bloed. God heeft hier ingesteld dat het bloed, dat kan voor onze ziel de verzoening doen. Wat wil dat zeggen? Nou, als je zondigt, je bent natuurlijk, God is dan boos op jou, want God kan geen zonde hebben, die kan het niet verdragen, dat moet hij gewoon straffen. Maar door het bloed op het altaar, wat is een altaar? Ik zeg het even voor degene die dat misschien niet weten. Een altaar, ja, dat werd dus, nou, dat was een bouwwerk. Ik ga het niet helemaal uitleggen, maar dat was zeg maar een, ja, soort, ja, klinkt een beetje raar, een soort barbecue zeg maar. Dus een grote rooster en met vuur eronder. En dan werd dan dat dier opgelegd en dat werd geofferd. Tenminste, het werd eerst geslacht en dan, nou, dat is een heel verhaal. Maar het gaat even om principe, dat werd daar op het altaar gelegd en dat werd verbrand en dat was het offer. Daar was dus mee gezegd dat er iemand dus gestorven was. En dat bloed werd dan ook gesprenkeld. Daarmee was duidelijk bloed gevloeid, ja. Nou, en dat zegt hier, dat... Even kijken. Waar staat het ook weer? Oh ja. Daarom heb ik het u op het altaar gegeven. Het is een gebod van God dat vlees, dat dat bloed gestort werd. En dat werd dan geofferd op het altaar. En dat gaf dan verzoening. En als je verzoening met God krijgt, verzoenen met elkaar. Als je ruzie hebt met elkaar, ja, dan weet je het. En je steekt elkaar, geeft elkaar weer de hand. Dan is de verzoening. Dan heb je vrede met elkaar. Is de vijandschap weg. Het is dus niet voor niks dat er staat verzoening. Dat betekent dat er dus een vijandschap is. Ja, de zondaar is een vijand van God. En God gaf dus dat offer, waardoor door dat offer, door dat bloed, dan kon je weer vergeven. Want als je verzoening krijgt, dan kreeg je door dat bloed ook vergeving. Nou, in het Oude Testament moesten ze natuurlijk altijd blijven offeren. Bij Paulus weten wij nu, ja, mijn zonden zijn allemaal vergeven. Maar we praten nu even over toen de tijd. En in Johannes 1 vers 7, het bloed van Jezus Christus, kijk nu spreken we over het bloed van Jezus Christus, niet meer over het dierenbloed, zijn zoon, reinigt ons van alle zonden. Dat zegt 1 Johannes. Zie hoe belangrijk dat bloed is? Het is alleen het bloed wat ons kan reinigen, dus het bloed reinigt ons, het bloed geeft verzoening, daardoor krijg ik vrede met God. En Hebreeën 9 vers 26, der eeuw geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offeranden. Zie je, dus het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. En hij noemt dat het offer van zichzelf. Dan praten we over het kruis. Dus als we het over het altaar hebben, met die dieren, dan begrijpen wij, nu spreken we over Christus, dat is toch dé plaatsvervanger, want hij is mens geworden aan ons gelijk. Maar dan weten wij, hé, dat Golgotha is gewoon, is een altaar. Is een altaar. Christus is daar geofferd. Het is het enige offer wat God ooit heeft aangenomen, wat heilig en onbesmet was, wat de zonde van de mens op zich kon nemen. Want dierenbloed kan dat niet. Dus, dat zien we ook daar staan, hè? Dus het reinigt van onze zonde. Het doet voor onze ziel verzoening. Door bloedstorting krijgen wij vergeving. En in Hebreeën 9 vers 12, nog door het bloed der bokken en kalveren ziet, dus bokken en kalveren, maar door zijn bloed is Christus eenmaal ingegaan in het heiligdom, wat staat daar, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Dus er staat nog wat op bloed, hè. Als jij je bloed laat prikken, dat heb ik dus ook wel eens gedaan, en velen van jullie, nou ik weet het eigenlijk niet, maar een aantal zullen het best wel gedaan hebben, maar dan sta je het verbaasd als je op zo'n envelop kijkt, dan zie je allemaal vakjes met namen en die kunnen allemaal aangekruist worden. Allemaal wat in dat bloed kan zitten. Dat is onvoorstelbaar. Dan kunnen ze alles uitlezen wat je allemaal zou hebben. Nou, oké, dat is dan in die zin. Maar als je hier kijkt, voor ons geestelijk, wat wij door dat bloed allemaal krijgen. Verzoening, vergeving. Reiniging van alle zonden. En dan zie je, niet door het bloed van dieren, maar zijn eigen bloed, hebben wij een eeuwige verlossing. Eeuwige verlossing door dat bloed. Dus er zit heel wat in dat bloed, hè, van de Heer Jezus. Geen dierenbloed. En in 9 vers 14 Hebreeën, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf goden, kijk, er staat het, onstraffelijk opgeofferd heeft. Uw geweten reinigen van dode werk om de levende God te dienen. Dus het bloed van Christus reinigt ook mijn geweten. Mijn geweten dat zegt, ik moet wel allerlei dingen voor God gaan doen, anders wordt u boos en dan krijg ik geen vergeving. Mijn geweten is gereinigd, want kijk, hoezo? In het Oude Testament offerden ze natuurlijk elke keer. Elk jaar had je grote verzoendag en je moest ook 3 keer per jaar naar de tempel en er moest geofferd worden. Dus je had vergeving van zonde, grote verzoendag voor het volk, het heel jaar. Maar ze wisten, volgend jaar gaan we weer naar Jeruzalem toe. Gaan we weer dat offer brengen en dan hebben we weer vergeving. Maar als eenmaal al je zonden vergeven zijn, dan hoef je natuurlijk niet te blijven offeren. Snap je? Dat is het verschil. Dierenbloed kon daarom ook niet hun geweten reinigen. Want je zondigde elke keer, dus ook daar in die kerk. En jij hebt ook al verteld, hè? Nou, je hebt die gebiecht, hè? Maar dan ging je naar een boetedoening, viering. En dan waren de mensen, hadden ze boeteviering gedaan. En dan waren ze helemaal blij. En dan kwamen ze weer buiten en dan was er weer wat. En dan had je alweer gezondigd. En dan, ja, denk je, daar sta je weer. Hebben wij dat geweten ook? Dat je het schuldig verklaart? Nee, mijn geweten is gereinigd. Dat schuld verklaart mij niet meer schuldig. Tenminste, als ik het woord en water weer snij, dan weet ik, mijn geweten is rein, dat verklaart mij niet schuldig, want hoeveel zonden zijn vergeven voor mij? Allemaal. Ja? Nou, en dat is ook wat het bloed van Christus dus doet bij ons. En in Hebreeën 12 vers 24 spreekt hij over de middelaar des Nieuwe Testament, dat is Christus. Kijk, Jezus en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan van Abel. Kijk, dus Abel werd door zijn geloof gerechtvaardigd. Hij bracht het juiste offer van bloed. Maar het was dierenbloed. Toch was het een goed offer. Want hij deed in het geloof. Maar God, die wist op dat moment, het was natuurlijk een beeld van de Heer Jezus Christus. Dat wist God. Dus hij heeft al die jaren, al die eeuwen, duizenden jaren, heeft hij die offers toegelaten. Een gelovig iemand, die wist niet beter, hè? Die wist niet beter. Ik krijg vergeving door dat bloed van dat dier. Die wist niet wat wij weten. Maar God heeft een tijd, een punt in de tijd aangewezen, dan gaat mijn zoon sterven. En op basis van dat bloed kreeg Abel vergeving. Werd hij gerechtvaardigd. Abel deed in het geloof. Als de Heer Jezus bijvoorbeeld daar had gekruisigd geworden, had Abel de Heer Jezus geloofd. Maar dat wist hij toen nog niet. Het gaat om het geloof. En dat is wat Paulus natuurlijk openbaart. Het gaat om geloof alleen. En als hij elke zondag bijvoorbeeld 5 keer hier, dingen moeten doen om gerechtvaardigd te worden. Wat doe geloof, dan doe je het ook. Maar dat zegt de Bijbel nu niet. Wij moeten gewoon geloven in het offer van Christus. Dus ja, dus Abel is gerechtvaardigd, maar het bloed van Christus, dat spreekt van veel betere dingen dan van Abel. Maar het gaat om het geloof. Maar het offer waar het nu om gaat, dat is natuurlijk van Christus alleen. Dus kijken wij in de religieuze wereld om ons heen. Gisteren was ik met die boekjes aan het kijken of er nog een paar bijgelegd moesten worden. En toen had ik één boekje in mijn handen. En toen zag ik ook Kain en Abel. Dat, Ja, het is ook zelf geschreven, maar dat wist ik niet meer. De Kaïn en Abels leven nog steeds. En dat is zo. Het gaat om het geloof alleen, of het gaat om de religieuze mens. En dan komen we bij het volgende punt. De fariseeën en de tollenaar, heel mooi in beeld gebracht. Tweede punt, die in de tempel komen om te aanbidden. En dat lees ook even, Lucas 18, vers 9 tot 14. En Christus, die zegt dat, hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de andere een tollenaar. Een tollenaar was een gehaat iemand, hè? Want die inde de belastingen en dan deed hij ook nog wat bij voor zijn eigen, voor zichzelf. Dat wist iedereen. Dus dat was echt een zondaar. En zo werden ze ook gezien. De fariseer staande bad dit bij zichzelf. O God, dat zei hij natuurlijk niet hardop, maar hij bad dat bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Kijk eens wat ik doe. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. En zo was Paulus ook, een religieuze man. Kijk eens wat ik doe. Dat is het verschil, iemand die offert. De gelovige offert omdat hij weet, ik ben een zondaar. En de religieuze man die offert omdat hij zegt, nou, ik moet dat doen. En ik streep het af, ik heb het allemaal gedaan. En dan moet God mij belonen. Maar dat is heel wat anders dan geloof dat zichzelf weet dat hij een zondaar is. Maar die tollenaar, die zag zichzelf niet als een zondaar. Die zegt, kijk eens wat ik allemaal doe. En zo, en dan zie je precies religie. Dat zie je ook in de Galatenbrief, ja? Dan krijg je hoogmoed. En dan zegt Galaten, indien gij elkander verbijt en vereet. Ja, dat kan alleen maar. Door hoogmoed komt alleen maar strijd en ellende. Maar dan zie je de tollenaar. De tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel. Kijk, en dat deed hij natuurlijk, want ja, de hemel ziet wel eens, als men tot God bidt, dan kijkt men omhoog. Maar. Wanneer doe je dat niet? Als je iemand niet in de ogen wil kijken, ja, en dan voel je je beschaamd. Voel je klein. Ik ben schuldig. Als je iemand schuldig bent, hè, met 2 mensen heb je iets. En jij hebt een schuld tegenover die ander. Moet kijken. Durf ze niet in je ogen aan te kijken. En dat was met die tollenaar. Hij wist, ik ben een zondaar. En die stond van ver, hè. Hij stond daar niet in het openbaar, dat iedereen hem kon zien. Geen theater. Nee. Hij wilde zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst zeggende, O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden en die zichzelf vernederd zal verhoogd worden. Ja, wees mij zondaar genadig. Dat heb ik ook nog opgeschreven in een kerk, in zo'n boek als je binnenkomt in Duitsland. Dan kan je zo'n boek, en toen heb ik dat ook opgeschreven. Toen dacht ik, ja. Oh, toen zat ik echt ook in de ellende. Dacht ik, oh Heer, wees mij genadig. Waarom wist ik veel? En ik wachtte, dan gaat wat gebeuren. Er gebeurde niks. Want je weet, je moet het gewoon geloven, het evangelie. Maar kijk, de fariseeën was een ijverige, religieuze, oprechte man. Net zoals Paulus zegt, ik ben onberispelijk. Naar de wet die heilig is, ben ik ook onberispelijk. Ik doe alle geboden. Hij had een ijver, maar zonder verstand. Net zoals miljoenen goedbedoelende religieuze mensen. Miljoenen mensen die denken God te kunnen behagen. Maar was hij gewoon oprecht fout? Hij vertrouwde zijn eigen hart. Maar wat zegt de Bijbel over als je naar je eigen hart luistert? Dan ben je een dwaas. Keiharde woorden uit Spreuken 28 vers 26. Die op zijn hart vertrouwt, die is een zot. Is wat? Is een dwaas. Maar die in wijsheid wandelt, die zal ontkomen. Dat wil zeggen, die zal gered worden. Inderdaad, als ik op mijn hart vertrouw, dan ben ik dwaas bezig. Want wat is mijn hart? Arglistig en zondig. Maar als ik in wijsheid wandel, dat wil zeggen, de wijsheid, niet mijn wijsheid. Want wij mensen geven onszelf uit voor wijzen en wij zijn dwaas geworden door de zonde. Mijn verstand zit hierin. God is het verstand. Ik ben jouw verstand, zegt hij in de Bijbel. Dit is mijn verstand, de Bijbel. Kijk, en dan zal ik gered worden. Inderdaad, gered van het eeuwige vuur, maar ook gered van een verkeerde wandel, gered van allerlei ongezonde dingen. Ja? Dus de fariseeën die ging weg, maar die was niet gerechtvaardigd. Maar die zondaar, de tollenaar, die bad in feite eigenlijk, dan moet je begrijpen hoe dat in elkaar zit. Je ziet de tempel en je hebt natuurlijk het heilige. Daar kwam alleen de priester in met de lampen en de toonbroden en dan stak hij die kaarsen aan. Maar daarna had je nog een ruimte en daar hing ook een gordijn en dat was het heilige der heiligen en daar stond de ark. Ja, de geschiedenis van Israël moet je kennen. En in die ark, daar lagen de stenen tafelen. Ja, toen bij Israël, toen hier al niet meer natuurlijk. Maar daar lag de wet in. En er staat hier ook wat over. Kijk, de zonde zei in feite, o God, ontmoet mij bij de met bloed besprenkelde verzoendeksel. Hij werd wel gerechtvaardigd. God is genadig, ook nu nog steeds. Want Christus is de verzoening voor onze zonde, waar het verzoendeksel in de ark een beeld van was. Want in de ark had je in de, niet de boot, maar een kist. En daar lagen er 10 geboden in. En daar was een deksel op. Voor degenen die het niet weten. En dan de hoge priester eenmaal per jaar, die ging met bloed wat geofferd was, ging die met dat bloed, ging die het heilige der heilige. De ark of de tabernakel en de tempel is eigenlijk een beeld van de hemel, waar God woont. Ja? Het heilige der heilige. Daar woont God. En dan zie je die ark, er liggen de 10 geboden in. En wat doet de wet? De wet verklaart ons schuldig. Je bent schuldig, 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 schuldig. En net zoals bij Abel, bloed. En dan heb je vergeving, ben je vrij. Dus hier zie je, de zondaar, die doet een beroep op dat bloed. Want ik ben een zondaar, wees mij genadig. Was God genadig? Ja, als jij het offer bracht, dan kwam dat bloed. En eenmaal per jaar ging de hoge priester met bloed. En dat sprenkelde hij op dat deksel, dat met wat goud overtrokken was. En dan had je die gerubs, die keken ernaar. En God die woont daar. En dan zien ze dat bloed. En dat bloed, dat laat zien, ja, ik ben schuldig, maar er is iemand voor mij gestorven. En dat is wat het bloed doet. En dat was natuurlijk dierenbloed. Kijk, die zondaar wist ook niet beter, maar hij geloofde, net als Abel, dat bloed, dat kan mij eruit halen. Niet wat die fariseeën zijn met zijn goede werken. Dus daarom werd hij gerechtvaardigd. Kijk, in Romeinen 3, vers 25, dan zegt Paulus dus, welke God, dat is Christus, hij heeft Christus voorgesteld tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. En ja, in de grondtekst staat, in het Engels staat bijvoorbeeld tot een verzoening, tot een genoegdoening. Tevredenstelling van God. Propitiation, zeg ik het goed, Tony? Ja? Ja, dan wordt hij tevreden gesteld. Gods toorn, omdat je schuldig bent, wordt gestild, omdat het bloed van Christus is gevloeid. Dus eigenlijk is Christus zeg maar ook maar dat verzoendeksel wat op die ark lag. Er werd bloed gevloeid. Wij kunnen nu bij hem, God stelt Christus voor zeg maar als het ware als het verzoendeksel wat op die ark lag. De troon van genade, zegt Hebreeën. Laten we gaan tot de troon der genade. In de kanttekening staat ook, dan noemen ze het ook wel, de genadestoel. De genadetroon. God woont daar met de gerubs en hij ziet naar het bloed, nu niet meer naar het dierenbloed, maar nu het bloed van Christus. Daarom staat er ook, heeft gesteld tot een verzoening. He, door verzoening krijg je ook vrede. Dus ja, God, toorn wordt gestild. Ik krijg vrede met God, omdat God heeft nu geloof in dat bloed van zijn eigen zoon. Het gaat niet meer om dierenbloed. Als jij nu dieren gaat offeren, krijg je geen vergeving. Je ziet ook, wanneer is dat ook weer met moslims? Gaan ze allemaal schapen slachten en zo. Het heeft allemaal geen zin. En de joden ook doen het ook. Het heeft gewoon geen zin. Daar krijg je geen vergeving door. Omdat het ware bloed is nu gekomen. Ja? En kijk, Hebreeën 9 vers 5, 3 tot 5. Daar geeft hij ook een beetje een beeld van die tabernakel. Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel, dat betekent tent. Dat is een gordijn, daar was ook een tent achter. En dat noemde hij het geheilige der heiligen. Waarom? Omdat God daar woont. Hebbende een gouden wierookvat en de ark, dat is die kist van het verbond, alom met goud overdekt, waarin was de gouden kruik, daar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had. Kijk, en dan gaat het hier om, de tafel des verbonds, dat zijn de 10 geboden. En die verklaarde jou schuldig. En op die kist lag dus dat deksel. Kijk, en boven over deze ark waren de cherubijnen de heerlijkheid. Ja, die beschermen de rechtvaardigheid, de heiligheid van God. Die het verzoendeksel beschaduwden. Van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Dus die beschaduwden, die kijken constant of dat bloed er is. Als er geen bloed is, wat gebeurt er dan? Is er schuldig. Nou, daar is Christus dus de verpersoonlijking van. Ja? Nou, in Johannes zie je het ook staan, 2 vers 2. Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde, kijk, de gehele wereld. Paulus zegt dat en Johannes zegt het ook. Paulus zegt dat nu in de bedenkende genade. Dat het is voor iedereen. Ik heb alleen vers 25, maar in vers 26 Romeinen zie je natuurlijk ook in deze tegenwoordige tijd. Het bloed van Christus is voor iedereen gevloeid. Niet alleen voor ons, maar voor iedereen. Wat was er tussen Kain en Abel en tussen de fariseeën en de tollenaar? Nou, dat is hetzelfde wat altijd zal blijven. Dat is het bloed. Het bloed. Ben jij gereinigd door het bloed of ben je niet gereinigd door het bloed? Je staat of aan de ene kant of aan de andere kant. In de Bijbel gaat het daarom. Je hebt eigenlijk twee groepen mensen, gelovigen en ongelovigen. Je hebt mensen die zijn in Adam of je hebt mensen die zijn in Christus. En iedereen is in Adam, maar niet iedereen is in Christus. Dat is alleen maar door het geloof. Ja, Judas zei ook, ik heb het onschuldig bloed verraden. Dat vind ik zo mooi dat er staat. Ik heb het onschuldig bloed verraden. Want er is niemand op deze wereld die onschuldig bloed heeft. Alleen Christus. Ja, dan zie je, dat is natuurlijk tegen wat wij denken, wat de mensheid denkt. Ik heb het hier zo staan, alle houten methoden. Iedereen die goede werken doet, die respectabel is, die er goed uitziet. Hij gaat verloren. En de allergrootste zondaar die dat allemaal niet doet, die gaat ook verloren. Er is geen verschil. Nou, we hebben nu de twee mannen in het veld en de twee mannen in de tempel gehad. En nu zien wij ten derde de twee mannen die aan het kruis hangen. Dat is als laatste, dat weten we. We hebben het kruis en je hebt de twee boosdoeners, de kwaaddoeners. Ja, eentje hangt aan de ene kant en de ander hangt aan de andere kant. Laten we even lezen. En een der kwaaddoeners die gehangen waren, dus die hing naast de Heer Jezus, die lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Dus die zegt niet, omdat jij de Christus bent, kun je mij verlossen. Ja, die spotten met hem. Ja, iedereen, ze spotten met hem. En als jij nou die Christus bent, verlos me dan. Dat is geen geloof. Kijk, de andere beantwoordende, kijk, die bestraften hem. Zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Wij toch rechtvaardig, zij hingen daar terecht. Want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Zie je, die erkent dat die terecht daar hangt. Ik ben schuldig, en het klopt, ik heb het gedaan. Ik heb gezondigd, ik verdien het. Maar dan zegt hij, wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze Christus heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dat wisten die misdadigers ook. En iedereen wist dat. Hij heeft niks gedaan. Pilatus zei ook, ik kan niks in hem vinden. Ik kan niks in hem vinden. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij zegt ook, Heere, zie je dat? Dat is iemand die, want in de Bijbel zegt ze, ja, de Bijbel is in tegenspraak met zichzelf. Want in het andere evangelie zie je dat, die misdadiger, ze allebei lasterden ze God. Maar hier zie je heel wat anders, dus dat klopt niet, ze in tegenspraak met elkaar. Ja, hij hing daar eerst, allebei, en ik geloof dat die ene misdadiger, die is gelovig geworden. Dus het is niet in tegenspraak met elkaar. En dat zie je hier gebeuren. Hij dacht ook, net zoals die Romeinse legerman die zegt, waarlijk, deze was de Zoon van God. Die dacht, dit is niet normaal. Dit is de Zoon van God. Zo hing hij daar ook, dat hij dacht, dit is geen gewoon mens. En daarom zegt hij ook, erkent hij hem ook als de Messias, als Gods Zoon. Want hij zegt natuurlijk, anders kan je niet zeggen, gedenk mij er als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij mij, met mij in het paradijs zijn. Het bloed, het offer, het lam werd geofferd op dat moment. En die misdadiger wist daar natuurlijk verder niks van. Het was tot nu toe allemaal nog de lammetjes die geofferd werden, dierenbloed. Maar hier, op dit moment, ging dat over naar het bloed van Christus. En daardoor kwam hij in het paradijs met Christus, had hij eeuwig leven. En die ander niet. En ze waren, en dit is iets anders, hè? Je hebt het over religieuze mensen, maar niet de hele wereld is religieus. Men zegt wel eens, ja, er zijn nog nooit zoveel doden gevallen als door de religie. Nou, dat klinkt leuk en aardig, maar communisme heeft, daar is het niet. En Hitler, ik bedoel, dat is het niet. Maar het is wel zo dat het gebeurt, zonder meer. Ja, maar deze waren allebei niet religieus. Ze verdienden allebei de doodstraf. En ook hier weer, waar ging het om? Om het bloed. Alleen het bloed. Want ze konden allebei niks doen. En dan kon alleen maar zeggen, Heere, gedenk mij. En dat is het geloof. De ene was door het geloof, ja, boetvaardig. Hij erkende de schuld die hij had tegenover God. En daar gaat het om, hè. Daar gaat het om. Tony had net even praatje. Ja, waarom ziet niet iedereen deze boodschap, bijvoorbeeld? Ja, nou ja, of ze horen het niet, of het wordt er niet geleerd, of ze lezen het niet, of ze zijn trots. En zo is het. Het is de trots wat de mensen tegenhoudt om niet gerechtvaardigd te willen worden. Nou, de ene die verwierp het lam en de ander die nam het lam aan. En dan, ja, je maakt de keuze, hè? Want in Johannes zie je al staan, 3 vers 36, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, en dat betekent dus ongelovig is, die zal het leven niet zien, eeuwig leven, maar de toorn Gods blijft op hem. En wat is die toorn? Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toorn als een schat in de dag des toorns. Er komt een dag waarin de toorn wordt geopenbaard. En de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke een iegelijk zal werken, vergelden naar zijn werken. Nou, je maakt de keus. Ja? Oké, ik doe het zelf. Ik kan het zelf. Oké, is goed. Maar God gaat je dan ook op die werken afrekenen. Mag ik het allemaal vertellen dat je het zelf beter kon doen? Maar zo is het niet. Kijk, die de Zoon heeft, die heeft het eeuwig leven. En als je hem ongehoorzaam bent, als je hem niet gelooft, dan zal je het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Is de toorn nog nu op ons? We leven nu in de verdeende genade. Hè? God brengt, verkondigt zijn vrede aan iedereen. Hij laat je met mij verzoenen. Dus die toorn is nu in de verdeende genade. Die is er nu niet. Die is gewoon, toen Paulus kwam, is die gewoon even tegengehouden. Ja, niet door ons. Heeft God zelf gedaan. En al 2000 jaar, in deze tijd waarin we nu leven, verkondigt hij via ons, en dat hoop ik voor ons allemaal, dat het uit onze monden ook komt naar iedereen, en in woord en ook in daad, dat de mens kan verzoend worden. En als hij verzoend is, heeft hij het leven, eeuwig leven, en als hij sterft en hij heeft zich niet laten verzoenen, ja, dan zal hij wel onder de toorn komen voor de grote witte troon. Dus ja, tussen twee mensen, in Adam of in Christus, wat zit daartussen? Het gaat om het bloed van Christus. Dus dat mag nooit ontbreken in onze verkondiging van de blijde boodschap. Zullen we danken? Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten. Blij, Vader, omdat we allemaal weten dat het bloed gevloeid heeft. En dat is het bloed, het kostbare bloed van uw Zoon. En dat is onze Heere en onze Heiland, Vader. En we verlangen ernaar om hem te zien, want dan kunnen we ook de wonden in zijn zij en in zijn handen en zijn voeten zien, Vader, dat hij daar ook werkelijk geofferd is. Maar wij weten dat het gebeurd is door het geloof, Vader. We waren er niet bij, maar uw woord zegt het en wij geloven het en daarom hebben wij er ook deel aan. En zijn we ook dankbaar voor. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan even koffie drinken en dan over naar 11:15. Ja, ook voor even alle duidelijkheid. De kinderen mogen wel naar de speelplaats, maar niet in het lokaal daar. Want wij, als mag je de volgende keer niet meer komen. Ja, dan hebben we een probleem. Oké, wij komen zo meteen terug.